Goedemiddag, lieve Joris. Ik heb de eerste vraag voor u, namelijk waarom ben je zoveel malen teruggegaan naar Congo?
Congo is een deel van mijn leven. Congo was toen ik een klein kind was het land waar mijn heren woonde. Die heeft daar van 1923 tot 1969 gewoond. Ik heb hem gekend als kindje. En later ben ik in zijn voetsporen door Congo gaan reizen. En ik heb eigenlijk ontdekt dat er buiten België een land ligt. Wat eigenlijk een soort spiegelbeeld is. Wij zijn daar 80 jaar bezig geweest om daar van alles te doen. We hebben daar wegen gebouwd, we hebben daar huizen gebouwd, kerken. Maar we hebben daar ook iets gedaan met de mensen. We hebben daar iets achtergelaten in de mensen. Herinneringen, goede herinneringen, slechte herinneringen, heimwee, haat. Een hele hoop dingen. En ik ben eigenlijk door naar Congo te gaan mijn eigen geschiedenis gaan bestuderen. Wat Leopold II aan het einde van de 19e eeuw daar gedaan heeft. Waarin België was een klein landje en wilde groot zijn. Hoe wij daar gekoloniseerd hebben. En er ontstaat tussen de gekoloniseerde of de ex-gekoloniseerde en de kolonisator of de ex-kolonisator is er een hele aparte band. Dat is een hele intieme band. Ik ben in de Arabische wereld geweest. Ik ben in West-Afrika geweest. Ik ben in Zuid-Afrika en Oost-Afrika. Maar nergens heb ik datzelfde gevoel dat ik heb wanneer ik in Congo ben. Namelijk, je spreekt met mensen en op zoveel momenten wanneer je met hen bent, dan val je in door een luikje heen je eigen geschiedenis binnen. Bijvoorbeeld, ik heb mijn voorlaatste boek geschreven in een abdij in Brugge, buiten Brugge. Daar zaten oude paters die les bleken te hebben gegeven aan een van mijn beste Congolese vrienden. En die kwamen op een dag met een foto aan van toen dat jongetje dat ik gekend heb toen hij 35 of 40 was, ongeveer 11 jaar oud was en met een machette zijn weg door het oerwoud aan het kappen was, omdat hij les volgde op die school. Dat zijn momenten van een enorme compliciteit, want ik heb die man ontmoet, die heeft mij verteld over die missionarissen die daar waren. In één keer ben ik in mijn eigen omgeving, zie ik die oude paters met hun stokken door die gangen van dat klooster lopen. Met hun eigen herinneringen, hun eigen nostalgie. En eigenlijk heb ik hen weer met elkaar in contact gebracht. Zij hebben nu weer e-mailcontact met elkaar en schrijven met elkaar en sturen foto's en zo. Dus de cirkel die is ook mooi rond op dat gebied. Het is een land waar als je er eenmaal naartoe gaat, kan je zoveel elementen van de geschiedenis bestuderen op een zeer intieme manier.
En vindt u dat zoveel jaren later na de kolonisatie nog steeds zo? Is die band er nog steeds zo?
Wij zijn daar in 1960 op een verschrikkelijke manier vandaan gegaan. Er brak een muiterij uit in het leger. De Belgen hadden onafhankelijkheid gegeven, maar niet helemaal. De Congolezen kwamen daar tegen in opstand. En heel veel Belgen die daar woonden, die daar gelukkig waren, zijn daar vertrokken. Hebben daar hun personeel achtergelaten, hebben daar... Dat is een breuk en die breuk is ervaren aan beide kanten. En ik merk ook bijvoorbeeld als ik lezingen geef in België, komen er heel dikwijls oude Belgen naar mij toe. Die met zeer veel nostalgie praten over wat er daar gebeurd is en dat ze toch nog eens zo graag, maar ja, het is gevaarlijk om daar te komen. En soms zeggen Congolezen tegen mij, maar hoe komt het dat die mensen weg zijn gegaan en nooit zijn teruggekomen? Dus er is een breuk. En ik denk dat wanneer iets verloopt zoals, zoals het verlopen is bij ons, dan blijft dat eigenlijk veel langer nog na. Die weeën blijven veel langer.
Maar is het niet een beetje neocolonialistisch of zo om daarmee verder te gaan met die band? Ik bedoel ook onder andere de uitspraken van Karel de Gucht, zodat hij over Congo praat. Daar hij zou niet rap over een ander land ook zo praten. En misschien bepaalde banden, economische banden, die nog sterker zijn tussen België en Congo. Is dat niet een beetje nog altijd neocolonialistisch?
Kijk, die elke generatie heeft zijn eigen plichten, denk ik. Heel in het begin, toen ik naar Congo ging, was ik blij dat mijn heerom niet meer leefde. Want de manier waarop zijn confraters naar Congo keken, daar was ik het niet mee eens. Zij hadden het allemaal over de ondoorgrondelijkheid van de Congolese ziel. En dan zat ik s'avonds op de missiepost en dan ging ik slapen in mijn missiebedje. En ik kon alleen maar denken, op een dag aan de andere kant van de missiepost, daar hoor ik lawaai en 's nachts in een bar en zo. En dan wil ik daar gaan kijken. En uiteindelijk ben ik dat gaan doen. Want ik beschouwde het als de plicht van mijn generatie, een postkoloniale generatie, om bepaalde dingen die in het verleden gebeurd zijn, niet recht te zetten, maar te proberen te begrijpen. En ook om in plaats van tegenover de Congolezen te staan en te zeggen, ja, ik hoor tot het ras van degene die jullie gekoloniseerd, kan je ook naast ze gaan zitten. Of zij naast jou. En kan je met z'n tweeën kijken naar dat postkoloniale landschap. En dat is natuurlijk de manier waarop ik spreek over Congo als ik er vandaag over spreek. Er komt straks een jonge generatie aan die geen heroms meer gekend heeft, die geen herinneringen meer heeft gedeeld in de familie. En toch zie ik dat jonge Belgen, als ze daar komen, dat ze meteen voelen dat dat iets met hen te maken heeft. Dus er zijn andere manieren om daar te zijn. Ik denk niet dat contact noodzakelijkerwijs neocoloniaal contact is. Ik kan een heel ander soort contact hebben. Ik heb Congolese vrienden die bijvoorbeeld voor Greenpeace werken. Die zitten in Congo, die komen hier naartoe. Wij praten over dingen die groter zijn dan wij. Over de vernieling van het oerwoud in Congo. Wij hebben gemeenschappelijke interesses en gemeenschappelijke plichten tegenover de aarde waarin wij leven. En je kan op verschillende manieren, als je een gedeeld verleden hebt, kan je ofwel zeggen, wij horen niet bij elkaar, want we zijn het niet eens met wat er in het verleden gebeurd is. Of je kan zeggen, in het verleden is er dit en dat gebeurd. Daar zijn wij het niet mee eens. Maar we hebben door dat gedeelde verleden een gemeenschappelijke geschiedenis en laten we daar iets mee doen.
Ja, maar dus de uitspraken van Karel de Gucht en de economische banden, dat vindt u niet erg in de negatieve zin neocolonialistisch?
Ik weet niet over welke uitspraken van Karel de Gucht u het heeft.
Dat hij de les probeert te spellen aan de regering van Kabila.
Ik denk dat hij in heel veel dingen die hij zegt gelijk heeft. Maar er zijn manieren om het te zeggen. En ik denk dat wij op dit moment onze plaats moeten weten. Wij zijn niet de enige factor in Congo. Je hebt China, je hebt Japan, je hebt de Verenigde Staten, Frankrijk. Wij zijn een heel klein druppeltje in die grote oceaan van contacten. En ik denk dat het aanmatigend is om te veronderstellen dat wij op dit moment de Congolezen de les kunnen. Dat zullen de Congolezen ook niet aanvaarden.
U bent begonnen in het westen van Congo en u bent telkens meer naar het oosten gegaan. Ik heb begrepen via uw boeken dat in het westen de mensen heel veel hartelijker waren, vriendelijker. Heb je dan in het oosten ook de voldoening gehad van uw reizen?
Dat hartelijke, spontane, directe van de eerste Congolezen die ik ontmoet heb toen ik daar aankwam, dat vind je inderdaad niet in het oosten. Maar in het begin, toen ik voor het eerst in Congo was, was ik daar 6 maanden. Dus dan ben je eigenlijk als een vogeltje dat door dat landschap aan het vliegen is. De tweede keer toen ik terug ben gegaan, heb ik al wat zorgvuldiger gekeken. De derde keer ben ik mij echt voor het oosten gaan interesseren, omdat wanneer mensen terughoudend zijn, wanneer ze achterdochtig zijn, dan kan je zeggen, oh, het is hier niet zo plezant als in de rest. Maar je kan ook zeggen, waar komt dat door? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat is hier gebeurd? De klimaatomstandigheden zijn anders. Het is een hoger gebied. Je ziet vaak dat bergvolkeren anders zijn dan volkeren die in de vallei wonen. Dus ik ben mij gaan interesseren voor Oost-Congo. En niet alleen voor Oost-Congo, maar ook voor de buurlanden Rwanda, Burundi, Oeganda, die op een bepaald moment vanwege de oorlog een grote rol in Congo speelden. En door mij te interesseren ben ik veel beter gaan begrijpen waarom zij zijn zoals, wij, zoals zij zijn. En dat was voor mij lange tijd een uitdaging om daar binnen te komen en vanuit de binnenkant te kijken. Om hun blik tot de mijne te maken en vanuit hen. En ik herinner me dat ik ooit uit het oosten kwam. Ik die altijd gehouden heb van het dansende Congo en van de nachtclubs in Kinshasa, de hoofdstad, en de muziek die daar gedraaid wordt. Ik was op een bepaald moment zo erg bezig met de rebel die uit het oosten van Congo kwam, dat ik op een keer in Kinshasa in een groot warenhuis was. En ik hoorde in één keer muziek uit die hoofdstad, zo die typische Koffi Olomide. En ik dacht, wat een lawaai. Dus ik ben ook in de loop van dat onderzoek een beetje meer een Oost-Congolees geworden.
En u was al voortdurend bezig in Oost-Congo met het boek Het Uur van de Rebellen. Toch bent u nog eens teruggegaan voor de boeken De Hoogvlaktes. Heeft het dan nog een voldoening gegeven of waarom was dat boek nog nodig?
Nou, heel dikwijls is een reis maken en een boek schrijven, dat zijn twee verschillende dingen. Ik reis soms en dan schrijf ik niks. Ik heb Het Uur van de Rebellen geschreven over een personage dat kwam uit de hoogvlaktes. Maar doordat ik Het Uur van de Rebellen helemaal vanuit hem heb geschreven, is mijn reis die ik gemaakt heb in zijn voetsporen om te begrijpen waar hij vandaan kwam, die had ik niet beschreven. En vanaf het moment dat ik begon te schrijven in de derde persoon, waarin ik dus vanuit zijn hoofd naar de dingen kijk, toen dacht ik, oh, nu gaat dat verhaal over mijn reis die ik gemaakt heb, dat gaat sneuvelen. En toen Het Uur van de Rebellen af was, bleef dat verhaal op mijn netvlies zitten. En ik dacht, ik ga daar iets aparts mee doen. En uiteindelijk is dat dan het boekje De Hoogvlaktes geworden.
Oké. Nu een beetje een andere vraag. Je hoort vaak, en je zegt het ook zelf, dat de Congolezen heel hartelijk zijn. Het dansen zit erin, de vrolijkheid. Is het geen cliché of kun je dat echt algemeen zeggen van Afrikaanse of eerder Congolese mensen?
Ik denk dat iedereen die in Afrika komt, al heel vlug, als hij een beetje opmerkzaam is, zal zien dat er een soort levenskracht heerst. Dat mensen in de moeilijkste omstandigheden bezig zijn om te overleven. Jeff Gerards heeft daarover geschreven in zijn Gangrene-cyclus. Op een bepaald moment zegt een vrouw, een Afrikaanse vrouw, tegen hem: waarom ben je nu al weemoedig over het afscheid straks? Waarom kunnen jullie blanken nooit eens leven op het moment? En misschien wel omdat ze niet anders kunnen, maar ook waarschijnlijk, ik word ook vrolijker als ik daar ben, doordat de zon schijnt, doordat de lucht open is, je staat 's morgens op, dat is heel anders, je moet maar kijken, bij ons in de winter zijn de mensen ook veel geslotener dan de zomer. In de zomer komen er overal terrasjes, mensen, oh, dan moet die auto maar wijken en zo. Dat zijn dingen die, wanneer je in de winter zit, ze binnen, dan krijgen ze depressies en zo. Dus het is een klimaat dat zich leent voor een iets wat veerkrachtiger en levendiger temperament. Er zijn natuurlijk vooral in het oosten van Congo op dit moment zulke ernstige dingen aan de gang. En er is een oorlog die al zo lang duurt en die zo taai is, dat ik soms naar de documentaires kijk over wat die daar gemaakt worden in die streek. En ook in de periode dat ik daar rondreis, dat ik denk, nu wordt er niet meer gelachen. Er is op een bepaald moment kan je mensen ook kapot maken. Er is zeker in Congo, het cliché behoeft zeker nuance. Het eigenaardige is toch ook wel weer dat ik heel dikwijls heb meegemaakt in Congo dat het oorlog was en dat ik dacht, ah, ik ga mijn vrienden nu niet terugvinden als ik bijvoorbeeld niet in de streek was waar het op dat moment gebeurde. Ik vloog naar hen toe. En dan kwam ik aan in de stad. Ik dacht, oh, iedereen gaat hier binnen zitten en ellendig. En baby'tjes zijn gestorven. Nee, de baby'tjes lachten. En ze hadden op een of ander moment melkpoeder gekregen. En dan waren ze s'avonds stil. En dan zei ik tegen mijn vrienden, nu is er toch zeker geen enkele bar in de stad open. Ah, dat denk je maar, zei ze. Kom dan maar eens mee. En even later zat ik in een soort rood omvloerst licht. En waren mensen aan het dansen. En dan zagen ze mij en dan realiseerden zich wel dat het misschien niet gewoon was om daar te dansen. En dan zeiden, ja, we moeten leven, hè. We hebben 6 dagen binnen gezeten, maar het leven gaat verder, hè. En Ik denk dat wanneer zij die mentaliteit niet zouden hebben, dan zouden ze niet meer zijn over vandaag. Dan zouden ze niet overleefd hebben, want er is nogal wat op hun weg gekomen.
Maar misschien zouden wij dat ook hebben als er hier zo'n extreme omstandigheden kwamen, of dat weet je niet.
Het gaat natuurlijk om generaties en generaties van overleven. Ik merk altijd weer, als ik een tijdje hier ben, dan word ik weer slap. Als ik dan terug ga naar Kinshasa, de eerste dagen zit ik meestal ergens binnen. En dan ben ik gewoon de wereld vanuit mijn hol aan het bekijken. Want om op de hoek van de straat te gaan staan en een taxi aan te houden. Ik ken de nieuwe regels niet. Hoe gaat dat ook weer? Hoeveel moet je kopen? Hoeveel kost het? Is er, moet ik wel op die plek staan? En in het begin zie je ook helemaal wit. Ze zien je gewoon. Je bent aan het... Want de Congolees is ook voortdurend aan het zoeken naar een kans. Je hebt mensen in de buitenwijken van Kinshasa, de hoofdstad, die gaan 's morgens op weg met een doosje gereedschap voor het repareren van een auto. Die gaan op zoek naar een kapotte auto eigenlijk. Dat soort mensen, er zijn mensen die op allerlei dingen zijn ze aan het zoeken. Als die zo'n blanke op de hoek van de straat een beetje wezenloos om zich heen zien kijken, ze vliegen op je af. Ik was ooit in het binnenland. Aan het rondreizen achter op de brommer van een chef die zijn gebied ging bezoeken waar hij 5 jaar niet meer geweest was vanwege de oorlog. En er was ergens een, terwijl het vrede was geworden, zogenaamd in Congo, was er ergens een dorp dat in tweeën was gespleten. Die mensen hadden ruzie met elkaar gemaakt, er was een oud dorp en een nieuw dorp. En hij moest een vergadering gaan voorzitten tussen de twee dorpschefs om te proberen hen bij elkaar te brengen. En aan de ene kant zat de ene dorpschef met zijn gevolg en aan de andere kant de andere dorpschef. En hij zat ertussen met de grote staf en hij moest vrede maken. Ik was alles aan het volgen, een beetje vanuit de linie daar net achter. En ik had iemand die alles voor mij vertaalde wat er gebeurde. En op een bepaald moment, een van de dorpsleiders riep, ja, ik wil dat ons dorp gescheiden wordt en dat er 3 kilometer afstand is tussen de twee halve dorpen. En toen zei die andere, die stond op, was zo'n mooi geklede man met een prachtige stok en die zei, Noord- en Oost-Vietnam. Zit daar zoveel kilometers tussen. Hij begon een hele hoop voorbeelden uit de geschiedenis te noemen van landen waar, die ook gescheiden waren, maar waar dat niet gebeurd was. En iedereen begon te lachen. En mijn vertaler die maakte van dat lachen gebruik om vlug naar mij te fluisteren. Mevrouw, wil u geen jakhals kopen? Want die dacht, die was aan het vertalen, maar die dacht, misschien is er nog iets anders. Op diezelfde reis zat ik op een keer een ander dorpsgeschil bij te wonen. En plotseling, mensen kijken naar je, die zijn je blik aan het volgen. Mijn blik viel op een klein, heel mooi gebeeldhouwd tafeltje. Of een stoeltje, waar iemand op zat. Heel mooi vrouwenfiguurtje uitgehold. De mensen volgden mij. Even later, langs de achterkant, begonnen ze mij op mijn rug te kloppen. Eén na de andere kwam in kleine raffia-pakjes. Hadden ze allemaal stoeltjes, tafeltjes, beeldjes, ditjes, datjes. Dat interesseert u toch, zei ze. Daar bent u toch naar aan het kijken. Er wordt wel eens, mensen maar vragen me wel eens, bent u nooit alleen in Congo? Ik zeg, in Congo ben je nooit alleen. Want overal waar je bent, zijn zoveel paar ogen jou in de gaten aan het houden. Om proberen te achterhalen waar je naar op zoek bent. Dan zullen zij daar voor jou zorgen. En dan gaan zij er een beetje beter van worden.
Nog iets anders? Houdt u van de Congolese muziek? En spreek je Lingala of Swahili? Of gebeurt dat via tolken eigenlijk? Het zijn twee verschillende vragen.
Ja, ik hou heel erg, zoals ik eerder zei, van de Congolese muziek. Ik heb ook leren dansen. Ik ben het nu weer een beetje verleerd. Want er komen steeds nieuwe dansen bij. En over het algemeen is de jeugd van Congo, die nemen dan een videootje. En dan gaan ze dat 's morgens afdraaien. Dan zitten ze voor te bereiden hoe ze moeten dansen. Want er zijn hele specifieke dansen. En als ik dan in Congo reis, dan ga ik wel eens proberen zo op een podiumpje in het binnenland. Of zo. Dan zeg ik, leer mij de dombolo's. En dan gaan ze mij dat leren. En dan kom ik in de hoofdstad en dan kan ik hem al. Dus ik ben nu een beetje achterop geraakt, vrees ik. Maar ik hou enorm van de Congolese muziek. En tegelijkertijd heb ik wel eens gedacht, als ze maar eens wilden ophouden met dansen. Want terwijl zij aan het dansen zijn, zijn een hele hoop andere landen hun land aan het leegroven. Dat is één antwoord. En wat was de tweede vraag ook weer?
Of u soms Lingala of Swahili spreekt?
Ik heb in alle talen van de mensen tussen wie ik langere tijd ben geweest een rudimentair aantal woorden geleerd. Maar ik heb nooit echt heel lang op één plek gezeten. Ik werk niet met tolken echt, omdat heel veel mensen Frans spreken. En je moet bedenken dat zelfs als je in een streek bent waar niet iedereen Frans spreekt, je bent toch heel dikwijls, wanneer je met mensen praat, op zoek. En dat zijn ook het soort mensen die naar jou toe komen, die al iets gestudeerd hebben, die al een beetje afstand hebben tot hun eigen cultuur. Dus heel dikwijls zijn dat mensen. Ze zijn nu ook Engels aan het leren. Ze komen naar je toe. Ze willen hun Engels op je uitproberen. Ze hebben een heel apart soort Frans. Als ik nu in Parijs kom, dan zeggen de Parijzenaars wel eens tegen mij, maar ben jij een Congolees? Of, want ik heb het accent een beetje overgenomen. Ze hebben een heel specifieke manier van spreken. Maar ik heb mij dus nooit echt verdiept in de taal. Want dat zou betekend hebben dat ik ook Kinyarwanda, de taal van de had moeten leren uit Oost-Congo. En ik heb ook ooit een boek geschreven, Hongarije zonder Hongaars te spreken. En als mensen wel eens tegen mij zeiden, hoe kan je nu een boek over ons schrijven zonder Hongaars te leren? Ik zei, ja, maar als ik Hongaars was gaan leren, dan had ik in een laboratorium gezeten om de taal te leren. Terwijl bij jullie was de revolutie uitgebroken en het ijzeren gordijn was gevallen. En dat was wat ik aan het beschrijven was. En dat heb ik dan ja, toch gefilterd door al die verschillende de andere talen gedaan.
Nog een heel andere vraag. Wat er vooral fout loopt in Congo is misschien dat er nog veel armoede is, ook heel veel oorlog, geen politieke stabiele land. Waarom denk je dat het zo in de problemen geraakt is?
Het is een combinatie van heel veel verschillende factoren. Congo was geen land. Congo is een land dat is een koloniale uitvinding. Voordat de Belgen en de internationale gemeenschap de grenzen heeft getrokken, bestond er niet zoiets als Congo. Dus eigenlijk is dat land bezig met een land te worden. En dat is altijd een zeer pijnlijke geschiedenis. Kijk maar naar België. En je weet soms ook niet of je daar helemaal naar voren komt. Dat is één zaak. Een tweede zaak is dat Congo zeer onderontwikkeld is, maar zeer veel bodemschatten heeft. Dus dat is het soort landen dat nooit met rust zal worden gelaten. En een probleem daarbij is ook, bijvoorbeeld de Belgen gaan weg in 1960. Dat land is voor de Amerikanen en de Fransen zeer interessant. De Amerikanen zijn ook vanwege de Koude Oorlog bang, omdat er een aantal landen zijn, Angola, die in de invloedssfeer van Rusland aan het komen zijn. Dus heel lang is de Koude Oorlog ook voor Amerika een belangrijke reden geweest om dat als een strategisch gebied te beschouwen en een president daar aan de macht te hebben en te houden die hen toegewijd is en die zich dus mag corrumperen zonder dat zij daar nu erg veel van zullen zeggen. Op dit moment zijn de Chinezen op het terrein gekomen. De Congolezen zijn wat dat betreft ook soms een beetje een verwend kind. Want, en in die zin heb ik soms wel te doen met Karel de Gucht. Het is heel moeilijk, want hij ziet een hele hoop dingen die totaal niet kloppen. Als een rechtdenkend wezen denkt hij, dit mogen wij niet aanvaarden. Maar de Congolezen die zeggen, als jij dat niet aanvaardt, de Chinezen staan hier ook elke dag op de stoep, dus dan gaan we met hen in zee. Dus soms heb ik wel eens tegen de Congolezen gezegd, wanneer ze zeggen, ja, het komt allemaal door Rwanda, het komt allemaal door België, en het komt allemaal door dit, het komt altijd door dat. Wanneer nemen jullie nu eens zelf verantwoordelijkheid voor wat jullie doen? En hoe komt het dat jullie land al maar belaagd wordt? En hoe komt het dat jullie een corrupte klasse hebben? Er is ook in Congo iets mis tussen de verhouding tussen de mensen daarboven en de mensen daaronderaan. Daartussen zou een middenklasse moeten zitten. En op een of andere manier is het heel moeilijk voor een middenklasse om te ontstaan in een land waar er zeer veel corruptie heerst en waar de middenklasse voortdurend potentiële middenklasse wordt opgekocht en gecorrumpeerd.
Dus daarom staat er misschien ook nooit een goede, rechtvaardige president op. Die kan het volk leiden, want meestal zijn het toch corrupte politici.
Ja, maar je moet ook bedenken dat dat heel dikwijls mensen zijn die gewoon geparachuteerd worden vanuit het niets op hun volk. Dat zijn niet mensen zoals wij. Als je nu ziet, de Gucht is zijn zoon alweer aan het opleiden om ook de politiek in te gaan. In Congo, ja, bijvoorbeeld de jonge Kabila is weliswaar de zoon van een vader die president is geworden. Maar als je terugkijkt in het verleden, dat zijn mensen die komen nergens vandaan. Niets heeft hen voorbestemd. Dus de oplossing, er kan geen goede president komen, omdat er ook niet een systeem is dat goede politici produceert. Dus het is voortdurend de kip en het ei. In het begin, toen de oude Kabila aan de macht kwam, waren de Congolezen zeer hem goed gestemd. En ze zeiden, we willen een harde en rechtvaardige president. Maar hij kon geen macht uitoefenen omdat er geen systeem was via het welke hij kon regeren. Omdat dat land helemaal was uitgehold. En dat is het nog steeds. Dus je moet bekijken dat het zoals iemand ooit zei, het is een porseleinen beeldje. Dat wanneer je het neerzet, gaat het breken. Dus iedereen is bang om het neer te zetten. Dus iedereen houdt het van, nee, hou dat maar vast hoor. Nee, laten wij er nog wat. Dan laten wij proberen, laten wij iets doen. Want als we het neerzetten, gaat het breken. Soms denk ik wel eens, misschien moeten we het er gewoon daarop aan laten komen. Maar dat is tegenover de mensen die in deze generatie leven in Congo natuurlijk wel heel hard.
Oké, hierna, na het avontuur van Congo, gaat u waarschijnlijk naar Azië. Is er enige interesse van jou om nog naar andere landen in Afrika te gaan? Of heb je het even gezien daar?
Ik ben niet alleen Congo geweest in de afgelopen jaren. Ik heb veel door Oost-Afrika, West-Afrika, Zuid-Afrika gereisd. Dus ik wil even weg uit dat continent. Ik ben eigenlijk vanuit Congo geïnteresseerd geraakt in China, in Azië, omdat ik daar plotseling de Chinezen zag opduiken. En mij toen realiseerde dat er elders in de wereld iets aan de hand is, wat ik, doordat ik in de broesten van Congo zat, wat mij een beetje ontgaan was. En ik heb op dit moment behoefte om een beetje in evenwicht te komen, ook denk ik, aan gebieden waar mensen toch meer dan in Afrika hun eigen lot bepalen. En ik wil eigenlijk ook gaan onderzoeken, want het zijn ook dikwijls derde wereldlanden, hoe het komt dat zij er wel in slagen. En ik ben ook geïnteresseerd om te zien, nu zij Afrika-waarts aan het gaan zijn, in hoeverre zij misschien Afrika iets zouden kunnen leren. Of Afrika, in het contact tussen Afrika en Azië, er misschien iets zou kunnen ontstaan dat mooier is dan wat er ontstaan is tussen de oud-kolonisatoren en de gekoloniseerden.
Oké, bedankt. Tot later.